De schriftlezing vindt u opgetekend in het boek Job, daarvan het 13e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 28. Job 13, vers 1 tot en met 28. Job 13, te beginnen bij vers 1. Zie, dat alles heeft mijn oog gezien, mijn oor gehoord en verstaan. Gelijk gij lieden het weet, weet ik het ook. Ik zwicht niet voor u, maar ik zal tot de Almachtige spreken en ben belust mij te verdedigen voor God. Want gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders. Gij allen zijt nietige medicijnmeesters. Och of gij gans stil zweegt, dat zou u lieden voor wijsheid wezen. Hoort toch mijn verdediging en merkt op de twistingen mijner lippen. Zult gij voor God onrecht spreken en zult gij voor hem bedriegerij spreken? Zult gij zijn aangezicht aannemen? Zult gij voor God twisten? Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Zult gij met hem spotten gelijk men met een mens spot? Hij zal u gewisselijk bestraffen, zo gij in het verborgen het aangezicht aanneemt. Zal u niet zijn hoogheid verschrikken en zijn vreze over u vallen? Uw gedachtenissen zijn gelijk as, uw hoogten als hoogten van leem. Houd stil van mij, opdat ik spreke, en er ga over mij wat het zij. Waarom zou ik mijn vlees in mijn tanden nemen en mijn ziel in mijn hand stellen? Zie, zo hij mij doodde, zou ik niet hopen? Evenwel zal ik mijn wegen voor zijn aangezicht verdedigen. Ook zal hij mij tot zaligheid zijn, maar een huichelaar zal voor zijn aangezicht niet komen. Hoort naastiglijk mijn rede en mijn aanwijzing met uw oren, zie nu. Ik heb het recht ordentelijk gesteld. Ik weet dat ik rechtvaardig zal verklaard worden. Wie is hij die met mij twist? Wanneer ik nu zweeg, zo zou ik de geest geven. Alleenlijk doe twee dingen niet met mij. Dan zal ik mij van uw aangezicht niet verbergen. Doe uw hand verre van op mij en uw verschrikking maken mij niet verbaasd. Roep dan en ik zal antwoorden. Of ik zal spreken en geef mij antwoord. Hoeveel misdaden en zonden heb ik? Maak mijn overtreding en mijn zonde mij bekend. Waarom verbergt gij uw aangezicht en houdt mij voor uw vijand? Zult gij een gedreven blad verbrijzelen en zult gij een droge stoppel vervolgen? Want gij schrijft tegen mij bittere dingen en gij doet mij erven de misdaden mijner jonkheid. Gij legt ook mijn voeten in de stok en neemt waar al mijn paden. Gij drukt u in de wortelen mijner voeten en hij veroudert als een verrotting, als een kleed dat de mot opeet. Tot zover de schriftlezing. Met de hulp des Heren willen we stilstaan bij Job 13 vers 9a, waar geschreven staat: zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Het is een vraag die hier gesteld wordt. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? En die vraag, die kunnen wij op drie manieren stellen. En dat zijn dan ook de punten. U hebt het wellicht wel kunnen lezen op de site. We hebben boven de preek gezet zelfbeproeving. En dan zien we in de eerste plaats een blik naar boven. En dan zetten wij een streepje onder het woord hij. Het woordje hij, dat is God, staat met een hoofdletter geschreven. Dus dan stellen we de vraag zo. Zal het goed zijn als hij, God, u zal onderzoeken? Dus een blik naar boven. In de tweede plaats hebben we als gedachte een blik naar binnen. En dan stellen we de vraag zo. Zal het goed zijn als hij u en mij zal onderzoeken, als hij u zal onderzoeken? Dus een blik naar binnen. Zo luistert u niet voor de buurman of voor de buurvrouw, maar voor uzelf. En ik heb ook voor mijzelf te spreken. De derde gedachte, een blik in de toekomst. En dan stellen we de vraag zo. Zal het goed zijn? Is het wel met u? Als hij u zal onderzoeken, een blik voor de toekomst. Dan moet het wel zijn. Dan moet het goed zijn. Of zoals in het Hebreeuws staat, dan moet het tof zijn. Die jonge mensen kennen het woordje tof wel. Daar kom ik straks nog op terug. Dus, zelfbeproeving. Een drietal gedachten waarbij we de vraag dus op drie verschillende wijzen lezen. Een blik naar boven. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Een blik naar binnen. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? En een blik in de toekomst. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Zelfbeproeving. Onze eerste gedachte, een blik naar boven. Zal het goed zijn als hij, dat is God, u zal onderzoeken? Job heeft moeilijke dagen beleefd. Hij heeft een moeilijke tijd achter zijn rug. Zijn kinderen allemaal kwijt. En alle dingen schenen hem tegen te zijn. De Satan die wordt toegelaten om hem te plagen. En gelukkig de Satan kan niet verder gaan als de Heer het toelaat. Maar het ging wel erg ver. Hij kwam uiteindelijk op de mesthoop van zijn leven terecht. En daar heeft hij zichzelf bekrapt met een potscherf. Ook zijn lichaam werd aangetast. En daarop die mesthoop heeft hij de schoonste belijdenis van zijn leven afgelegd. Ik weet dat mijn verlosser leeft. En als zij na dit mijn huid zullen doorknaagd hebben, zal ik uit mijn vlees God aanschouwen. Dan zullen mijn ogen hem zien en geen vreemde. En de Heere verborg zich bij tijden en ogenblikken voor Job. En toen kwam zijn vrouw bij hem en die legde hem ook nog een strik voor. En die heeft gezegd tegen Job: houd gij nog vast aan je oprechtheid? Zegen God en sterf. Met andere woorden, zeg God de dienst maar op en maak er maar een eind aan. Dat betekent dat. En wat zegt Job? Gij spreekt als een der zottinnen spreekt. Je bent een zottin. Want, een mooie belijdenis. Zouden wij het goede uit de hand des Heren ontvangen en het kwade niet ontvangen? Kunnen we ook in onze tijd onszelf wel afvragen. Zouden wij het goede wel ontvangen en het kwade niet. Helaas, dat heb ik bij de regering in die anderhalf jaar nooit gehoord. Dat zowel het goede als het kwade uit het de hand des Heren ons toekomt. Men heeft alleen maar oog voor het goede. Voor dit leven, voor de economische vooruitgang. En de Heer blaast in dat alles, geeft een heel klein virus en alles ligt plat. Scholen, wie had het gedacht dat de scholen nog eens een keer dicht zouden zijn, dat de kinderen niet naar school mochten. Alles stil, de winkels bijna, alleen de belangrijkste, de primaire winkels waar je ook de levensbehoeften kon kopen, die waren nog open en verder alles stil. Kerken leeg. Zouden wij het goede uit de hand des Heren ontvangen en het kwade niet ontvangen? Want wat hebben wij verdiend? Het kwade. Als je daarop ziet, dan is het toch nog goed. Of onuitsprekelijk dat de Heere dat goede ons nog geeft. Of niet dan? Want we hebben niets anders verdiend dan het kwade. Dat hebben wij ons waardig gemaakt. En alsof dit alles nog niet genoeg is, dan komen zijn vrienden hem nog pijnlijk te treffen door te zeggen dat hij, ik zeg het maar even met mijn eigen woorden, wel zwaar gezondigd moet hebben, omdat hij op zo'n wijze werd bezocht. Elifas de Temaniet sprak bittere en krenkende woorden tegen Job en hij zegt: gedenk toch, wie is de onschuldige die vergaan zij? En waar heeft God de oprechten verdelgd? Job, je bent toch een oprechte? En waar zijn ze verdelgd? Het is inderdaad waar. Job, die zegt niet van hemzelf, maar de Heere die zegt van hem. Hij was oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad. Dat zegt de Heere van Job. En die twee woorden moet je altijd bij elkaar houden. Oprecht, dat is de binnenkant, een man van één stuk, waar je op aan kunt, en vroom. Vroom in die betekenis van dat je het aan de mensen kunt zien, dat ze de Heere vrezen. Dus niet in een negatieve zin, zoals wij wel zeggen, ja, de vroomheid die druipt er vanaf, maar ondertussen, nee, vroom. Dus niet zoals de broeders van Jozef. Wij zijn vrome broeders, zeiden ze. En Jozef zegt, ik vrees God. Dat ging toch iets verder. Oprecht en vroom, God vrezende, ook weer de binnenkant. De vreze des Heren leeft in het hart. En als dat in het hart leeft, dan gaan we ook wijken van het kwaad. Dan komt dat in de vrucht van het leven openbaar. En dan is het makkelijk om te zeggen, ja, het is je eigen schuld. Had je dat maar niet moeten doen, of dit of dat moeten doen. Je komt niet veel mensen tegen die de levenswijsheid bezitten, die de dichter van Psalm 41 heeft, als hij zegt in het tweede vers, wel gelukzalig is de mens die zich verstandig gedraagt tegenover een ellendige. Er moet je levenswijsheid bezitten. Ik bezocht eens een vrouw die lag 38 jaar ziek op bed. Had een operatie gehad, een dwarslesie. En dan moet je daar als jonge kandidaat naartoe. En dan kun je zeggen, ja, je moet je onderwerpen, je moet berusten, je moet dit, je moet dat. Maar toen dacht ik, als ik daar nu eens lag en geen stap meer kunnen zetten, wat dan? Ik heb makkelijk praten. van je moet dit en je moet dat. Maar straks dan loop ik weer weg. Dan gaat de hand wel eens op de mond. En ik heb nooit een vrouw ontmoet waar ik zo weinig klachten hoorde. Klacht hoorde ik nooit. Niet over haar ziekte. Maar die zo blijmoedig was. Dat ik dan wel eens er tegenop zag. Dan denk ik van ja, wat moet ik nu zeggen? En wat moet ik nu lezen? En dan, daar kon ik gerust naartoe gaan. Als ik eens een keer, om het zomaar eens te zeggen, in de put zat. Want dan ging je daar bemoedigd weg. En dan is het wel gelukzalig, die mens die zich verstandig gedraagt tegen een ellendige. Elifas bezat dat in ieder geval niet, die wijsheid. En wat zegt Job daarvan? Gewisselijk, gij zijt leugenstoffeerders, zegt hij tegen hen. Gij allen zijt nietige medicijnmeesters. Och, of gij gans stilzweeg, dat zou u lieden wijsheid zijn. Met andere woorden, als je niks zou zeggen, dat was het allerbeste. En dan, Job die wijst erop, ieder heeft genoeg aan zichzelf. We kennen de uitspraak, wie in zijn eigen tuintje wiet, die ziet het onkruid bij zijn buurman niet. En daarom, er staat, zal het wel zijn als hij u zal onderzoeken. Er staat gelukkig niet. Zal het goed zijn als de mensen u onderzoeken? Want de mensen hebben niet het recht om op de rechterstoel van God te gaan zitten en om alles te oordelen. Wij zijn geen hartenkenner. De mensen zien maar aan wat voor ogen is, maar de diepste schuilhoeken van het hart kent God alleen. En daarom stelt Job deze vraag ook zo. Zal het wel zijn als God u zal onderzoeken, zal het goed zijn. Ons oordeel schiet tekort. Wij kunnen ons vergissen. En dan mag hij die vraag aan de mensen stellen, aan zijn vrienden. Het is een ontdekkende vraag. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? De Heere geven. Dat ook deze woorden worden toegepast aan ons hart. Opdat wij ook met die vraag tot onszelf zullen inkeren. En dan moeten er soms pijnlijke onderzoeken plaatsvinden. Voordat een diagnose gesteld kan worden. De onderzoeken die dan ondergaan moeten worden. Kunnen soms heel naar zijn. Maar toch, het is nodig. Het is nodig dat dat gebeurt. Dat is niet uit hardheid of dat die arts dat doet uit lust tot plagen. Maar u moet daar even door voordat hij het medicijn toereikt. En dan zijn er ook mensen die blijven liever in wat algemeenheden hangen. En daarom zal het ook niet, staat er ook niet de vraag, zal het goed zijn als gij uzelf onderzoekt? Want wij zijn blind van 's hemelse wegen, van nature. Hoe blind zijn wij? Wel dat wij de balk in het, of de splinter in het oog van de naaste zien wij wel. Maar de balk in eigen oog, die zien we niet. Als liefhebbers van onszelf willen we niet onze eigen gebreken zien. Maar letten we alleen op die van een ander. De fariseeën die had zichzelf ook eens bezien en die dacht, o God, ik dank u dat ik niet zo ben als de andere mensen, de onrechtvaardigen, de rovers en gelijk ook die tollenaar. Ik geef tienden van alles wat ik bezit. Die man die had het goed getroffen met zichzelf. Maar hij had niet de eer van God op het oog. En daarom de vraag wordt zo gesteld, zal het goed zijn als God u zal onderzoeken? En die vraag die wil u en mij tot bezinning brengen. Sta er eens even bij stil. Luister eens naar God. En keer maar eens tot jezelf in. Wat heeft de Heere ons te zeggen? Met alles wat er gebeurt, ook in de wereld waarin wij leven. We gaan een bange tijd tegemoet. Van de week een studiedag meegemaakt over transgenderisme. Maar als je dat hoort, dan slaat de angst je om het hart. Welke tijden wij beleven. Dan lijkt wel of alles op de kop staat. Dat er bijna niets meer normaal is. Want het abnormale, dat wordt als normaal verheven. Maar nu, als de Heer ons gaat onderzoeken, dan gaat het er niet over hoe of wij economisch gedraaid hebben of met veel winst gedraaid hebben. Daar gaat het hier niet over. Maar het gaat nu over ons hart. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Onderzoeken in het Hebreeuws wil zeggen, net als een wijnproever, heel zorgvuldig en heel kritisch. De gezindheid van de mens, van uw hart, mijn hart, doorgronden. Doorgronden. Als God een onderzoek instelt, dan stelt hij een onderzoek in naar onze gedachten, naar onze woorden en werken. En naar heel ons optreden, uw doen en laten, uw spreken, dat niet alleen, maar ook uw zwijgen. Alles wordt onderzocht. Besef dat, dat niets bedekt is wat niet ontdekt zal worden. Straks dan zullen we zingen als de Heere het geeft. Niets is uw oppermajesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij, gij doorgrondt mijn daan, gij weet mijn zitten en mijn staan. Wat ik beraad of wil betrachten, gij weet van verre mijn gedachten. De Heere die blikt tot in de diepste schuilhoeken van ons hart. En van ieder ijdel woord zullen we rekenschap af moeten leggen. De Heere die weet alles wat door de oorpoort naar binnen gaat. En wat dat voor werk doet in ons hart. Keert binnen tot uzelf in en smeek om het licht van de Heilige Geest. Of wij God en onszelf eens recht mogen leren kennen. Hij is de alwetende God. Er is geen doorgronding van zijn verstand. List en bedrog kan mensen, ja zelfs een aardse rechter, om de tuin leiden. Maar de Heere laat zich niet bedriegen. Hij laat zich niet om de tuin leiden. De hemelse rechter, hij weet onze diepste motieven en hij zal ieder huichelaar ontmaskeren. Het oog des Heren ziet dwars door de kleren ons in het gemoed. De Heere kijkt niet of ons kleedje wel fijn is, maar wel of het hart rein is. En alleen dan is het goed. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken. De toorn van God wordt geopenbaard over alle ongerechtigheid en goddeloosheid van de mensen, schrijft Paulus in Romeinen 1. Hij kan het overtreden van zijn heilige wet niet straffeloos toelaten. Daarom, jong en oud, bedenk, God is rechtvaardig. God is heilig. En wat brengen wij er dan van terecht? Wat brengt u er van terecht? Wat breng ik er van terecht? Niets. Niets. Laten we onszelf onderzoeken. Ga uw eigen gezindheid eens na. Wat leeft er in uw hart? Waar leeft u voor? Een kind. Jongens, meisjes, vaders, moeders, alleenstaanden, ouders, ouderen. Waar leeft u voor? Waar leven jullie voor? Onderzoek uzelf eens ook als een staatsburger. Als lidmaat van de kerk. Onderzoek u eens. Om moeten we niet zeggen dat alles te kort is? Alles te kort? Hoe staat het er nu voor met uw schuldbesef? Kijk, we weten allemaal dat we zondaar zijn. Maar erkennen we dat ook? Weet je wat nodig is? Dat de zonde werkelijk eens tot schuld wordt. Ik erken mijn straf, mijn schuld die u tot straf bewoog. Dat zegt de dichter. En ja, dan hebben we het al gauw over de tijd. En dan zeggen we, gaat de tijd toch snel? En we gaan naar bed. En we gaan weer over tot de orde van de dag. We proberen het te vergeten. De jonge mensen, hier aanwezig, maar ook als ze thuis meeluisteren. De sociale media heeft ons allemaal in de ban. En wat denk je dan? Ach, je bent maar één keer jong. Laat ik er nu nog van nemen. En we gaan weer verder. We eten en we drinken nog wat. Maar als je straks sterft. De afgelopen weken ook in de krant. Ook jonge mensen die sterven. 17 jaar. Door een ernstig ongeval. En dan. Eeuwigheid. Is wat. Zijn we dan bereid? Vraag of de Heere ook uw hart wil onderzoeken. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Beproef mij en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg der zaligheid betreden. En als we dan naar de dokter gaan, dan zeggen we, dokter, u gaan, ja, als ze onderzoeken gedaan hebben, ik kom voor de uitslag. U moet mij eerlijk behandelen, ook al is de uitslag negatief, teleurstellend. Moeten we dan in de kerk aan struisvogelpolitiek doen? Nee, toch? Dus eerlijke behandeling is altijd nodig. En nu zeg ik dit allemaal niet om u bang te maken. Paulus die zegt, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Je zou alle mensen wel willen bewegen tot het geloof. Echt, de dienst van God is werkelijk een liefdedienst. Ik hoop dat u zo uw rechter nog om genade mag bidden. Of de Heere ook u en jullie, ja ons allen, genadig wil zijn. Want God is groot en zeer te prijzen. Zijn grootheid is ondoorgrondelijk. Daar kunnen we slechts van stamelen. Voelen wij iets van die doorzoekende ogen van God die de ganse aarde doorlopen? De diepste schuilhoeken van uw hart kent? Maar u zegt, ja, maar wie kan er nog voor God bestaan? Dan zeg ik, niemand. Alleen de Heer Jezus Christus. Die heeft alles overwonnen. In zijn lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid alles volbracht. Wat volbracht moest worden om God en mens met elkaar te verzoenen. En wat daar op Golgotha voorwerpelijk is gebeurd. Dat moet nu onderwerpelijk bevindelijk worden toegepast. Door Gods geest in ons hart. Hij zal het uit het mijne nemen en het u lieden verkondigen. Kijk, dat is het werk van de geest. Die moet er het stempel op zetten. En die verheerlijkt niet zichzelf, maar die verheerlijkt Christus. Dan kunnen wij niets anders zeggen dan, als u met mij in het gericht zou treden en gadeslaan, al mijn ongerechtigheden, Ik zou voor uw aangezicht niet kunnen bestaan. Laat daarom beleid dat voor den Heere. En leg het ook voor de Heere neer. Dat is de allerbeste weg. Dat u dan uw leven mag verliezen. En dat u zich mag laten zakken en zinken op de gerechtigheid van Christus alleen. Want zijn gerechtigheid alleen redt van de dood. En dan worden we ontdaan van al onze klederen van eigen gerechtigheid. En dan worden we ingehuld met het kleed van zijn gerechtigheid. En in zijn mantel ingehuld vind ik bedekking voor mijn hemelhoge schuld. Dat vinden we in Christus alleen. Ik hoop dat we zo gewassen mogen worden door dat dierbare bloed van de Heer Jezus Christus dat reinigt van alle zonden. We kunnen nooit een te groot zondaar zijn. We kunnen wel te goed zijn, maar nooit te slecht. Als we te goed zijn, net als die fariseer die het zo goed met zichzelf getroffen had, die ging af naar huis, maar was niet gerechtvaardigd. Die tollenaar die gaf aan waar de kwaal zat. Hij sloeg zichzelf op de borst om daarmee aan te geven, hier zit de kwaal. En hij ging afgerechtvaardigd naar zijn huis. Meer dan die zichzelf verhoogd had. Hij ging niet gerechtvaardigd naar zijn huis. Want een iegelijk die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En een iegelijk die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En daarom, ik hoop dat u zo, ook op deze dag, uw blik naar boven mag slaan. En dat u twee dingen mag ontvangen. In de eerste plaats, daar begint het mee. Godskennis, zelfkennis. Dat we tegen God hebben gezondigd. Hij is heilig, rechtvaardig. En wij zijn onrechtvaardig, verdoemelijk. Adams kinderen, die van nature niet naar God zoeken. En als we zien dat die grote kloof daar is, juist in die weg ontstaat er een verlangen naar Christuskennis. Want dan is er één die de kloof heeft overbrugd, die wij hebben geslagen door onze val in het paradijs. En dan heeft Abraham Hellenbroek gezegd dat Godskennis en zelfkennis u heen drijft tot Christus. Want dan wordt hij gepast. Dan wordt hij onmisbaar. Dan wordt hij dierbaar. Dan wordt hij een gewillige zaligmaker. Een volkomen zaligmaker. Allen die door hem tot God gaan. En dan leert u een heilzame wanhoop kennen. En dan wordt u gebracht door de hemelvaart van de godskennis. Tot de hemelvaart van de zelfkennis. Ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goeds woont. En daarom een blik naar binnen. Dat is onze tweede gedachte. En dan de nadruk op dat woordje u. Zal het goed zijn als hij u en mij zal onderzoeken. Zelfonderzoek. Wat is het belangrijk? En dan zie ik u daar in de kerk zitten. Er mogen er velen zijn, meer als dat we de afgelopen tijd gewend waren. Al hoop ik dat er nog een tijd komt dat we weer met z'n allen mogen gaan. En dan denk ik dat er niemand van ons is die een ongedoopt voorhoofd heeft. En dan dan begint daar het onderzoek bij uw voorhoofd. Het water werd gesprenkeld op uw voorhoofd toen u gedoopt werd in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Maar laat nu uw hart eens zien. Is de betekenende zaak van de doop in uw hart? De afwassing van onze zonden door het bloed van Christus? Wordt dat in uw hart gevonden? Kijk eens in uw herinnering. Wat hebt u allemaal niet gehoord? Hoeveel preken hebben jullie al gehoord, jongens, meisjes? En dan denk ik ook aan vaders, moeders, ouderen. Hoeveel preken hebt u al in uw leven gehoord? En hoe is het nu met u, in uw hart? De Heer heeft al zoveel jaren mest om de levensboom willen leggen. En daarom moet ook deze vraag ons tot zelfonderzoek leiden. Het is een woord voor iedereen. En dan, enkele keren, 4 keer in het jaar, werd op deze plaats een bijzonder onderzoek ingesteld. Namelijk toen de bediening van het heilig avondmaal er was. Een voorbereidingspreek, de bediening, nabetrachting. En toen werd aan u gevraagd of gij u vanwege uw zonden mishaagt. Was dat mishagen er? Of ben je net als die fariseer? En dan, als wij daar deze woorden zo bij u neerleggen, dan moet u niet denken van, ja, maar ik vind dit en ik vind dat. He, wat u vindt, wat ik vind, is helemaal niet belangrijk. Maar wat zegt God? Wij dienen in de eerste plaats onszelf af te vragen, wat zegt God? Of u zelf mishaagt vanwege uw zonden. En dan gebruikt de Heere daarbij wet en evangelie. En dan moet het deze gezindheid zijn. Laat ons onze wegen onderzoeken en doorzoeken en wederkeren tot de Heere. Wij moeten tot de Heere terugkeren, omdat wij van nature weglopers zijn. En dat kan niet anders dan in de weg van de waarachtige wedergeboorte. Dat is de levendmaking. Een eenmalige geschiedenis, een gebeurtenis. En dan in de dagelijkse bekering, de weg der heiligmaking, dan gaat de Heere steeds verder. De dagelijkse bekering. Beproeft u zelf of u in het geloof bent. Zullen we dat doen? En dan niet alleen de wet. En dat door de wet is de kennis der zonde. Maar ook het evangelie. Wie in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Maar die de Zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien. De toorn van God blijft op hem. Dat is de maatstaf van het evangelie. Geloven wij in de Heere Jezus Christus als onze persoonlijke borg en zaligmaker? En dat onderzoek, dat is in de handen van de Heilige Geest, want die overtuigt ons van zonde, gerechtigheid en van oordeel. En daar moeten we dan ook om smeken. Dan is de Heilige Geest niet alleen een vraag die naar het recht van de schepping, maar hij is ook met recht de herschepper. Die Heere is en levend maakt, zo wordt beleden in de geloofsbelijdenis van Nicea. En in de kerk moeten we dan altijd met 2 woorden spreken, want de Heere die spreekt van wet en evangelie, zonde en genade, dood en leven, gebod en belofte, recht en genade. En wat is het erg als wij niet in de Heere Jezus geloven tot zaligheid. Laten we geen uitvluchten maken, maar gewoon onszelf eerlijk afvragen. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Dus niet op anderen kijken. Er staat niet, zal het goed zijn als hij uw plaatsgenoot onderzoekt? Of uw buurman, uw naaste, uw ondergeschikte, uw broer of zusje, of man of vrouw? Nee, het gaat over niemand anders dan u. Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Jongens en meisjes, ik begin bij jullie. Het bloed van de levenslust en levenskracht bruist jullie door de aderen. En dat is een goed teken. Maar geef de krachten niet aan de duivel en aan de wereld en zijn begeerlijkheden, want dat gaat allemaal voorbij. Hebben jullie je knieën wel eens gebogen en gevraagd om een nieuw hart? Want dat hebben jullie nodig, net als wij allen. Hebben jullie de Heer Jezus nodig als die onmisbare zaligmaker die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren was? Heb je al blijdschap gehad en de ijdelheid van deze wereld vaarwel gezegd? Of niet? Of ga je daar nog volop in op? Waar ga je liever naartoe? Naar de disco of plaatsen waar je niet thuis hoort, dan naar de kerk of de catechisatie? Waar ligt je hart? Zal het goed zijn als de Heere jullie zal onderzoeken? Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van de welke gezeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. De lente van de jeugd is de allerbeste tijd om de Heere te zoeken. En de duivel begrijpt heel goed beschadiging in de knop. Dat bederft een bloem soms voor het verdere leven. Ik liep eens met een fruitteler door de boomgaard en de vruchten waren rijp. Er zaten plekken op die appels. En hij vroeg aan mij, weet u of dat komt? Ik zeg, daar heb ik geen verstand van. Hij zegt, nou, toen het in de knop zat, toen is daar een flinke vorst over gegaan. En dat kan ik nu aan de appels nog zien, dat blijf je zien. Met andere woorden, om het eens toe te passen, jeugdzonden bederven je heel je leven en blijven je achtervolgen tot aan je dood toe. Dan heb ik wel eens een oude man van 90 jaar horen huilen, uitroepen. Gedenk niet meer aan het kwaad dat ik bedreef. Ons euvel daar wordt ons uit gunst vergeven. En dan ook denk aan vaderlijk medogen. Al die zonden die ik heb gedaan in mijn jonkheid, sla de zonde nimmer ga die mijn jonkheid heeft bedreven. Was die meer als 90 jaar. Dan kwam het allemaal terug. Dat is wat. Luister naar het woord van de Heiland, die het jullie nu laat aanzeggen. Wie mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Zul je doen? Kan nog. Mannen, vrouwen, alleenstaanden, vaders, moeders, hoe staat het met u ervoor? Zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken? Ook als u thuis meeluistert, is het wel met u? Hebt u wel eens gebeden, gesmeekt om de uitdelging van al je schuld en zonden, om een kruimeltje geloof in die borg en zaligmaker die gekomen is om het verlorene te zoeken? Of wordt het zaad verstikt door de doornen en distelen van de menigvuldige zorgvuldigheden van het leven? Dat kan. En dan weet je zelf wel hoe of dat gaat. Je bent zo druk, dan denk je, ik zal dit eens even doen, ik zal dat doen. En voordat je het weet is de dag voorbij en de zorgvuldigheden van het leven, die verstikken het woord. Je hoofd zit al zo vol dat er bijna geen ruimte meer is voor meditatie en overdenking. Geen tijd om voor te bereiden op de eeuwigheid. Geen tijd voor het allerbelangrijkste. Als we op reis gaan, dan treffen we voorbereidingen. Wilfred Floor die zegt in zijn eenvoudige oefeningen, ik kan het u aanraden om die allemaal te lezen. In mijn jonge jaren heb ik ze allemaal gelezen. Elke avond las ik een preek van Wilfred Floor. Elke avond één. En in een van die preken zegt hij, als wij op reis gaan, treffen we voorbereidingen. Al zeg je maar tegen man of vrouw, ik ga weg. Ik ben er zo weer. Dan ga je. En hoe groter de reis is, des te meer voorbereidingen worden er getroffen. Als we een week weggaan, met de vakantietijd breekt weer aan, voorbereidingen. En vooral de moeders, die loopt het hoofd soms over. En als je nu voor 3 maanden weggaat, je hebt een stage in het buitenland, dan moet je zoveel regelen. En nu is er straks een reis die wacht. Die een eeuwigheid duurt. En hoeveel voorbereidingen treffen wij daarvoor? Neem het maar mee naar huis. Ouden van dagen. Ook als u thuis meeluistert, eenzaam in uw kamer. Alles herinnert eraan. Het duurt niet lang meer. Veel preken beluisterd. Is het wel met u? Kunt u met Asaf zeggen, na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Dat goede deel, dat wensen wij u van harte toe, jong en oud. En dan slaan we eens even een blik naar de toekomst, onze derde gedachte. Met de nadruk op het woord zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken. Dus onze blik wordt gericht op de toekomst. Wat voor ons ligt. Gisteren stonden we nog aan het graf. En toen hebben we het ook nog gezegd. Het graf is het huis der samenkomsten aller levenden. Niemand van u, niemand van ons wordt overgeslagen. Wij moeten allen zeggen met Isaac, ik weet de dag van mijn dood niet. Het kan wel zijn dat wij deze nacht al opgeëist worden om voor God te verschijnen. Zal het dan goed zijn? Want als u de ogen sluit en de ziel van het lichaam gescheiden wordt, dan is uw lot voor eeuwig beslist. Zal het dan goed zijn als de Heere u zal onderzoeken? Zullen de engelen u dragen in de schoot van Abraham, net als de arme Lazarus, die toch rijk was uiteindelijk? Of zult u de ogen opslaan in de hel met de rijke man, die het eerste wat hij zei uitriep, ik lijd smarte in deze vlam? Welk een ontzettend onderscheid. Wat een verantwoordelijkheid om mens te zijn. En al deze dingen, ach, ik zeg het niet om bang te maken, maar kijk, wat is het erg. Weet je wat ik nu een zware godsdienst vind? Als de mensen zeggen, ja maar, u bent een kind des verbonds, u gelooft. En als u hebt belijdenis gedaan, u neemt deel aan de sacramenten en u sterft straks. En u meent in te gaan, zegt de Heer Jezus, velen zullen menen in te gaan en ze zullen niet kunnen. Dat vind ik zwaar, want dan heb je de mensen bedrogen. Dat is zwaar. Het gaat er niet om wat zwaar of licht is. Dat ken ik alleen maar in tabak. Kun je ook nog kiezen voor half zware. Maar het gaat in de kerk niet om zwaar of licht, maar om waarheid of leugen, één van de twee. Ik heb het eens gezegd. En toen werd het tegen mij gezegd, voordat ik begon aan de rouwdienst, het moet zo licht mogelijk. En toen heb ik dat ook gezegd van dat tabak. Want soms, ja, letterlijk en figuurlijk, kun je er wel een beetje tabak van hebben. Wat de mensen je allemaal voorkouwen, hoe of het moet. En toen heb ik gezegd van, kijk, hier gaat het over waarheid en leugen. En daar mag u mij straks over aanspreken. En licht of zwaar? Nee, dat niet. Straks worden wij allen voor de rechterstoel van God geplaatst. En wie niet in het boek des levens des lams wordt gevonden, zal wegdalen in de poel van vuur en zilver. We leven in een tijd, het woordje hel en verdoemenis mag je niet meer gebruiken. En ik gebruik het ook eerlijk gezegd met schroom. Waarom? Ja, kijk, je hoeft de mensen niet bang te maken. Maar wel eerlijk met ze om te gaan. En dat is altijd wel eens niet makkelijk, ook voor een voorganger. Want het is wel een realiteit. Er is een hemel, er is een hel. Er is een God, er is een duivel. En daar hebben we mee te maken, we zitten in die werkelijkheid. En het is goed om dat vast te houden. Want dat zegt het woord zelf, de Heer Jezus is ons daar zelf in voorgegaan. En daarom hebben we ook dat woord daarin te volgen. En dan heb ik ook gezegd, zal het goed zijn als hij u zal onderzoeken dat de jeugd dat woordje tof kent. Ik kreeg Hebreeuws op de Universiteit van Amsterdam, niet op de VU, maar aan de UvA van een rabbi. En die rabbi die zegt, die zei als hij de collegezaal inkwam, Yom Tov, Yom dag, tof, goed, een goede dag. En het was een hele geleerde man, want Nederlands kon hij niet zo goed, maar verder wel 10 of 11 talen. En als hij het in het Nederlands niet kon zeggen, dan ging hij in het Engels of het Duits verder, wat of we maar wilden. Yom tof, goed, wat betekent dat? Dat betekent voldoen. Of geschikt zijn voor het doel waar het voor geschapen is. Toen de mens geschapen was, was hij zeer goed om aan zijn bestemming te voldoen. Dat wil het woordje goed zeggen. Geschikt zijn voor het doel waarvoor het geschapen is. En dan weten wij allen vanuit het woord van nature, worden we op de brede weg die naar het verderf leidt geboren. Op enkele uitzonderingen dagen laten en wij moeten allen wederom geboren worden, want zonder wedergeboorte zal niemand het koninkrijk van God zien. En u moet niet denken, het zal wel meevallen, maar al hebben we trouw gekerkt, al zijn we ijverig geweest in de dienst van God, en al zijn we ijverig geweest voor allerlei goede doelen, en al lezen we de Bijbel elke dag, en als ons hart niet is vernieuwd, is het tekort. Zonder wedergeboorte kan niemand het koninkrijk van God zien. En daarom, alleen ken uw ongerechtigheid, dat gij tegen de Heere uw God gezondigd hebt. Ik hoop dat de zonde werkelijk eens tot zonde en de schuld tot schuld wordt. En dan gaat u het verstaan, ik het verstaan, uit mij geen vrucht meer in der eeuwigheid. En als dat nu werkelijk eens waarheid wordt in het binnenste, dat de lamp van Gods geest ons hart verlicht, dan komt alle ongerechtigheid naar voren. En dan is het, als we erachter staan, En we kijken eens terug hoe de Heere in ons leven heeft gewerkt. En dan was het bang als je erin zat. Dat je dacht, dit wordt omkomen, dit wordt sterven. Ik kan niet sterven zoals ik geboren ben. Maar dan toch, als Christus zich dan openbaarde aan de ziel, die dreigde verloren te gaan, dan was het. Ik dank u, Heere, dat gij toornig op mij geweest zijt. Maar uw toorn is afgekeerd en gij vertroost mij. Ik hoop dat we zo allen, om het zomaar eens te zeggen, een heilzame wanhoop mogen leren kennen. En dat u gaat verlangen naar vrede, naar rust voor de ziel. Dat u uit gaat zien naar die volkomen verlosser. Dat u niet meer buiten die borg en zaligmaker kunt. Dat u het uit moet roepen, geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, dan is het dan pas werkelijk goed. Als wij die dierbare zaligmaker mogen aanschouwen met ogen des geloofs. En dat we mogen zien. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En alles wat ik mis, dat bezit hij. En dat wil hij allemaal wegschenken uit louter genade alleen. En ik hoop dat we zo geen rust mogen vinden. En zullen vinden voor het hol van de voet. Voordat we rust hebben gevonden in de ark der behoudenis. De Heere Jezus Christus. En dat wij voort mogen trekken. In de rode zee van het bloed van de Heere Jezus Christus. Dat reinigt van alle zonden. Om alleen door hem rechtvaardig te zijn voor God. En doorgeleid worden van de geest tot de zoon. En van de zoon tot de vader. En dan niemand komt tot de Vader dan door hem. Dan worden we getrokken met koorden van eeuwige liefde. Dan is het pas werkelijk goed, voor eeuwig goed. Als het zo mag zijn dat we in de vaderarmen van God mogen stamelen, Abba, Vader. En dan mag zijn geest met onze geest getuigen dat we kinderen God zijn. Dan zijn we pas echt gelukkig. En dan is het ook na ontvangen genade alleen goed, als wij biddende blijven aan de troon van Gods genade, dat de Heilige Geest u onmisbaar is, de Heere Jezus u dierbaar is, de verborgen omgang met God de Vader uw leven is, want buiten hem is er geen leven. Dit is toch het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dan is het werkelijk goed als dat woord van God ons eten en ons drinken wordt. Dat het mag vloeien in onze zielen. Dat al de inzettingen van God onze vermakingen zijn. Dat de psalmen onze reisliederen worden op de woestijn van dit leven. En dat Gods kinderen onze metgezellen zijn. En dat we zo voorttrekken. Door de woestijn, naar het hemelse Kanaan, naar het land der rusten, het land dat vloeit van melk en honing. En wat is het dan goed, wanneer de aarde onder de voeten, de Heer Jezus in het hart is en de hemel in het oog. En dat u mag zeggen met Maxiane, nu reis ik getroost naar het vaderlijk huis. Onder het heilige kruis, naar het erfgoed daarboven in het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn. Gestorven voor mij zal mijn zwanenlied zijn. Als het zelfonderzoek en de zelfbeproeving daartoe mag leiden, dan zult u het eeuwig ver brengen, zo ver dat we niet kunnen bevatten. En dan zo ver, het westen is verwijderd van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonden weggedaan. Dat is hetgeen wat we jong en oud, ja, allen van harte toebidden. Amen. Zingen we tot slot Psalm 139, vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer. Is hetgeen ik denk niet tot uw eer? Ik hoop dat we deze psalm biddende zullen zingen. Luther heeft gezegd, zingen is twee keer bidden. En ik hoop dat de Heere dat gebed ook mag verhoren. Psalm 139, vers 14.